Welkom bij deze Skepsis Podcast Special. Een podcast voor iedereen die het sceptische gedachtegoed een warm hart toedraagt. En dit is een speciale editie, geheel in het teken van de Deventer moordzaak. Zo dadelijk ga ik in gesprek met wetenschapsfilosoof Ton Derksen, die na uitgebreid onderzoek tot de conclusie is gekomen dat Ernst Lauwers, in de media bekend als de boekhouder, niet de moordenaar kan zijn van Jacqueline Wittenberg. Na het gesprek met Ton krijgt Skepsis bestuurslid Pepijn van Erp de kans om zich in het gesprek te mengen met een sceptische analyse. En mijn naam is Richard Engelfried en ik ben jullie presentator. Maar ik start nu even met een algemene inleiding van ongeveer anderhalve minuut, zodat de luisteraar die wellicht wat minder in het thema is ingevoerd ook weer even weet waar we ook alweer over praten. De Deventer moordzaak gaat over de moord op de 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg in september 1999 in Deventer. Hoofdverdachte was al snel de financieel adviseur van de weduwe Ernst Lauwers, in de volksmond bekend als de boekhouder. De rechtbank in Zwolle vond in maart 2000 echter niet wettig en overtuigend bewezen dat Lauwers de moord had gepleegd en sprak hem vrij. In hoger beroep kwam het gerechtshof in Arnhem echter tot een andere conclusie en veroordeelde hem tot 12 jaar gevangenisstraf. De Hoge Raad handhaafde die veroordeling. 2 jaar later dienden de advocaten van Lauwers een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad en dat werd toegewezen. Volgens de advocaten was er veel misgegaan, de gebruikte geurproeven bleken van geen kant te kloppen en ook rond het moordwapen, een mes, was van alles mis. Die geurproeven en het moordwapen verdwenen inderdaad als geldig bewijs van tafel, maar er kwam ook nieuw bewijs op tafel. Op de blouse van de vermoorde mevrouw Wittenberg zat DNA van Lauwers. En dat bewijs was voor de Hoge Raad doorslaggevend en de veroordeling van Lauwers was daarmee definitief. Deze conclusie trekt ook onderzoeksjournalist Bas Haan in zijn boek over de Deventer moordzaak. En voor de mensen die niet van lezen houden, er is zelfs ook al een film gemaakt over deze zaak, die heet De Veroordeling. De straf van 12 jaar heeft Lauwers inmiddels uitgezeten, maar hij heeft altijd ontkend de moord te hebben gepleegd. En tot slot, in 2023 was de zaak wederom in het nieuws toen de advocaten van Lauwers, Geert-Jan en Carrie Knoops, opnieuw een herzieningsverzoek deden bij de Hoge Raad. Adviseur-generaal Diederik Aben heeft vervolgens de Hoge Raad geadviseerd dat herzieningsverzoek niet in behandeling te nemen, aangezien er volgens hem geen nieuwe feiten, een novum, zoals juristen dat noemen, op tafel zijn gekomen. De Hoge Raad heeft het advies van Aben opgevolgd en daarmee is de veroordeling van Lauwers definitief. Tot zover even de beknopte samenvatting. En nu zitten we hier dus aan tafel bij wetenschapsfilosoof Ton Derksen, zo dadelijk dus ook Pepijn van Erp, Skepsis-bestuurslid. En Ton, jij hebt je vaker bemoeid met omstreden rechtszaken. Je was medeverantwoordelijk voor de vrijlating van Lucia de Berk, die geheel ten onrechte veroordeeld was voor een meervoudige moord op kinderen. En de oorzaak van deze justitiële dwaling was het verkeerd interpreteren van cijfers. Ton, fijn dat je met ons in gesprek wil voor deze podcast special. Zou je zelf voor de mensen die jou mogelijk niet kennen nog even willen voorstellen? Mag ik zeggen, je bent een liefhebber van wetenschappelijk denken en ook van sceptisch denken?
Ja, dat is onvermijdelijk. Hè? Als je van wetenschappelijk denken houdt, dan hou je ook van sceptisch denken. De waarheidsvraag is iets wat mij voortdurend boeit. Over 3 maanden verschijnt er een nieuw boek over waarheidsvinding van mijn hand. Dus daar ben ik dus druk mee bezig.
En daar ben je eigenlijk al heel je werkzame beroep mee bezig?
Ook tijdens mijn hoogleraarschap, wetenschapsfilosofie, was ik vooral geïnteresseerd in de vraag van rationaliteit versus pseudowetenschappen.
Precies.
En dat is dan precies de vraag, wat zit er dan in dat pseudowetenschappelijk denken wat aantrekkelijk is? Waarom doen mensen dat? Dus het is zowel psychologie als wetenschapsfilosofie waar ik dan mee bezig ben.
Precies. Nou ja, we komen er volgens mij vanzelf ook over te spreken. Jouw manier van denken natuurlijk ook. Want laten we even de zaak ook hier een beetje afpellen. Hè. Volgens jou, we gaan het Deventer moordzaak nu, hè, is er wederom sprake van een justitiële dwaling. We gaan het er straks uitgebreider op in. Maar jij bent tot de conclusie gekomen dat Lauwers niet de moordenaar is in de Deventer moordzaak. Zeg ik dat allemaal correct?
Ja, om verschillende redenen.
Ja.
Niet dus één reden, maar er zijn vele redenen.
Er zijn vele redenen, die gaan we straks behandelen. De luisteraar zal misschien ook nog weten, wacht even, opiniepeiler Maurice de Hond heeft net als jij ook getwijfeld aan de schuld van Lauwers. En die schoof iemand anders naar voren, die werd genoemd de klusjesman. En ik noem hierbij bewust geen naam, want het gaat hier om een onterechte verdachtmaking. Inmiddels is Maurice de Hond ook veroordeeld voor smaad, voor laster en voor belaging. En tot aan de Hoge Raad is dat oordeel ook blijven staan. En Ton, ook maar even om te checken, jij hebt ook geen reden om aan te nemen dat die klusjesman de mogelijke dader is.
Nou, in de eerste plaats, ik wil geen moreel oordeel uitspreken over in de zin van dat iemand een moordenaar is. Dus ik hou me daar volledig buiten, maar ik heb ook geen enkele reden om te denken dat dit is.
Nee, dat zijn even 2 dingen. Misschien dat eerste dan even uitleggen. Waarom vind je het moreel verwerpelijk als ik zeg, ik denk dat Pietje Puk de dader is?
Nou, laat ik het omkeren. Ik vind het volstrekt terecht dat je als burger een andere burger beschermt en redt van een terechte fout. Bedenk je dat die man een moord heeft begaan, dan behoor je naar de OM te gaan of de politie te gaan en die moet het dan uitzoeken. Maar dat is niet aan jou, is moreel niet verantwoord om dat te gaan doen.
Precies, om zelf allerlei verhalen in de media te gaan brengen. Zeker als je Maurice de Hond heet en natuurlijk heel veel media-aandacht krijgt. En dat is dus ook de reden dat
ik
je zegt...
Ik denk dat het onafhankelijk van de naam Maurice de Hond is.
Ja. Precies. In het algemeen, hè? Dus dat is helder. Maar ook maar even toch inhoudelijk voor de mensen die zeggen... nou ja, maar die klusjesman dit en dat. Wat maakt voor jou dat je zegt... ja, die klusjesman staat in ieder geval niet op de lijst van verdachten. Dit zijn redenen waarom ik wel gewoon, ook als burger kan zeggen... deze heeft het niet gedaan.
Nou, kijk, het is hetzelfde soort argument waarom ik denk dat jij het niet gedaan hebt. Ik heb hem niet bestudeerd. Ik heb geen reden gevonden om hem wel te gaan bestuderen... dus ja, hij is voor mij onschuldig, zoals jij onschuldig bent.
Ja, er zijn geen aanwijzingen dat Richard Angelfried het heeft gedaan. En er zijn geen aanwijzingen dat deze klusjesman het heeft gedaan. En nogmaals, als iemand er anders over denkt, stap vooral naar de politie en kom met je bewijzen. Maar laten we niet in de media allerlei mensen als schuldigen gaan aanwijzen.
Ja, en loop niet te snel naar de politie.
Kijk, ook dat een goed advies, dank. Maar ik vond het toch goed om dit even te benoemen. Maar laten we ons dan nu op Lauwers richten. Het lijkt me verstandig als we de belangrijkste drie bewijzen stap voor stap doornemen. We beginnen straks met het DNA op die blouse van het slachtoffer. Vervolgens gaan we het hebben over het alibi van Lauwers. Die stelt dat hij op de snelweg de A28 was en niet in Deventer. En ook over zijn mogelijke motief van financieel gewin. Dat eerste argument, hè, laten we daar eens mee beginnen. Ik denk voor veel mensen toch ook wel erg overtuigend. Er is een vrouw op gruwelijke wijze vermoord en het DNA van Lauwers zit op haar kleding en alleen... zijn DNA zit op de kleding. Het is niet een weerwal van 10 personen. Het is alleen maar het DNA van Lauwers. Dan zullen de meeste mensen toch denken... ja, appeltje eitje, we hebben de dader. We got him.
Ja, nou, dat is inderdaad zo. Dat is de eerste reactie. En ook de vijfde en tiende reactie van de meeste mensen.
Ja.
Waar mensen niet aan denken is... om de vraag te stellen van... inderdaad, als je altijd DNA vindt... van de moordenaar op de plaats van delict... en het is alleen DNA van Lauwers, dan moet Lauwers de moordenaar zijn.
Ja.
Maar je moet ook afvragen, van als er nou eens nooit DNA van de moordenaar gevonden wordt, dan is Lauwers dus niet de moordenaar, want zijn DNA is gevonden en niet van de moordenaar.
Ja.
Dus er ligt een empirische vraag, hoe vaak eigenlijk vind je DNA van de moordenaar op de plaats van delict?
Ja.
Die vraag wordt heel weinig gesteld. Er is een uitspraak van Eikelenboom dat... op wurgtouwen, dat zijn dus dingen waar moordenaars echt aan trekken, dat daar in 16% van de gevallen DNA van de moordenaar gevonden wordt.
Ja, dus even voor de goede orde, we praten dus niet op een moord op afstand. Hè? De moordenaar van John F. Kennedy, ja, er was natuurlijk ook geen DNA op John F. Kennedy gevonden, maar we praten hier dus over iemand die iemand anders heeft gewurgd en toch de moordenaar heeft geen DNA achtergelaten. En dat komt in 16% van de gevallen, komt dat voor.
Ja, dan is er een groot onderzoek bij Nederlandse strafzaken geweest van moorden. Die werden niet specifiek gezegd wat voor soort moorden, maar gewelddadige moorden. Mm-hmm. Het onderzoek dat is van Mapes, geloof ik, en Kloosterman, de man van de NFI, deed mee. Dat ligt ergens tussen de 10% en 34%. Dat lijkt wat ruwe schatting, maar je geeft je aan, het is dus zeker niet meer dan 50. Ik heb een achttal jaargangen politie-analytici college gegeven. En die vroeg ik altijd, omdat er geen gegevens waren, van hoe vaak vinden jullie nou DNA op de plaats van delict? En ja, meestal voor die mensen was het ook een soort, nooit aan gedacht.
Ja, hoezo? Ik denk dat is logisch.
Maar ze zeiden, nou, 20%, 30%, 10%, eentje zei zelfs 40%, maar het werd nooit hoger. Dus het gemiddelde was 20%. Nou, op basis van deze empirische gegevens kun je dus voorzichtig schatten dat misschien in dat soort gewelddadige moorden, want het gaat om dit soort niet-relationele moorden. Het is niet de familie, maar niet-relationele gewelddadige moorden. Het ligt ongeveer het percentage van keren dat je de DNA van de moordenaar vindt op 20%.
Ja.
Dus in dit geval, als je kijkt naar onze zaak, dat is dus niet het DNA gevonden van Lauwers. Dus niet van iemand anders.
Precies.
Ja, dat zegt dus niks. Want in de meeste gevallen vind je dus het DNA niet van de moordenaar.
Maar, ik begrijp, hè, als ik dit beluister, zo van het komt dus vaker voor dat iemand op gruwelijke wijze wordt vermoord.
Ja.
En dat er geen DNA van de moordenaar wordt gevonden.
Ja, dat is in de meeste gevallen niet.
In de meeste gevallen niet. Tegelijk, even logisch redeneren, het sluit dan Lauwers natuurlijk nog niet uit. Hè? Want je kan zeggen, het komt wel voor, het komt niet voor. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zullen ook denken, maar wacht even, er waren toch in deze zaak heel veel DNA-deskundigen. En die stellen, ja, maar wacht even, dat gevonden DNA wijst wel degelijk op een gewelddadig contact.
Ja, dat is een ander argument. Hè? Dus je moet niet alle argumenten door elkaar halen.
We houden het rustig, maar laten we deze dan even pakken.
Dus het argument waar we het nu over hebben is, er is alleen DNA van Lauwers gevonden, niet van iemand anders.
Klopt.
Dat argument is dus niet. Ik bedoel, als het argument is dat daarom Lauwers het heeft gedaan, dan is dat onzin.
Dat kan niet doorslaggevend zijn, omdat we
weten. Nee, het is niet doorslaggevend. Het is gewoon geen argument. Mm-hmm. Kijk, zijn DNA is gevonden, dus hij kan het gedaan hebben. Maar meer kun je er niet uit afsluiten. En dat het alleen van hem gevonden is, zegt dus in feite niks verder. Ja.
Je zou het ook kunnen omdraaien. We hebben het wel gevonden, dus het pleit hem ook nog niet vrij. Of is dat een valse redenering?
Dat weet ik niet. Ik vind dat een heel moeilijk punt. Dus ik ben geneigd om te zeggen van, het is we kunnen er niks uit afleiden. In geen geval is een aanwijzing dat dit heeft gedaan. Of het hem vrijpleit, ja, dat zou via een likelihood argument moeten gaan. En dan moet je de prior probabilities weten. En die weten we allemaal niet. Dus mijn inschatting is van dus gelijkspel.
We kunnen in ieder geval zeggen, we weten dat het vaker voorkomt dat er een moord wordt gepleegd zonder dat het DNA van die gewelddadige moordenaar achterblijft. Dan zijn er toch, dan kom ik toch maar even op dat andere punt, een hoop deskundigen in deze zaak.
Ja.
Ik neem het ook allemaal maar aan uit het boek van Bas Haan en uit de rechtszaakverslagen, jij kent ze ook. Die hebben gezegd, wij hebben naar dit DNA gekeken, we hebben naar die blouse gekeken. En de manier waarop dat DNA, waarop we dat hebben gevonden, dat is iets anders. Hè? Ik heb jou net ook een hand gegeven, ik heb een stroopwafeltje van je gekregen. Er zit ongetwijfeld misschien ook wat DNA nu van mij op jou. Dat is vriendschappelijk contact en laat het ook vooral zo houden.
Ja, je spreekt maar, al voldoende in mijn richting. Dus.
Precies. Er gebeurt hier van alles in Nijmegen. Nog eventjes, die deskundigen zeggen, ja, maar dit wat wij hier hebben aangetroffen duidt op gewelddadig contact. Ik neem het maar aan, ik heb het allemaal gelezen. Jij kent deze argumenten ook. Wat vind je daarvan?
Nou, dat argument bestaat uit verschillende delen. Maar waar jij het over had, was dat het delict gerelateerd was. Hè? Dus het punt van dat DNA zit zo op de blouse, dat zit op de is delict gerelateerd.
Precies. En, het wijst op wurging, dus het wijst
en,
op.
En Lauwers was 's ochtends was daar geweest. En dat DNA van hem zou dan random erop moeten zitten. Maar zei men dat het delict gerelateerd is. Het eerste zorg die je daarbij moet hebben is van, wat bedoelen ze met delict gerelateerd? Ja, dat het met delict gerelateerd is, dat wel. Maar waar zit dat dan? Nou, als je dat gaat uitkijken, en ik heb op de blouse heb ik blokken aangegeven van wurgen, dat zit in de buurt van de hals. Dan is in het mes in het hart ingestoken, bij het hart gestoken 7 keer. Nou, dat kun je ook aangeven met een blok. En dan was er nog iets dat de moordenaar op haar borst gesprongen is.
Ja.
Dus dat is een gebied van de knieën.
Dus we weten de verdachte gebieden. Daar zouden we dan veel moeten aantrekken.
Dat zijn dus de delict gerelateerde gebieden. Ja, als je zegt dat alles, als de hele blouse delict gerelateerd is, dan zegt
niks. Dit snap ik uit. Als we weten hier,
dat zijn, ja,
we hebben echt een messteken, hier is gewurgd.
Ja, en als
dan zouden we daar veel DNA moeten vinden.
Ja, en als je dat dus kijkt, zie je dat daar uitgerekend geen DNA van Lauwers zit. Als je vanwege de rand zit er dan toch nog ergens 2 misschien van Lauwers. Maar als je dan kijkt waar de rest van Lauwers zit, dat zit dus op een heel ander gebied.
Dus als Lauwers deze gewelddadige moord heeft gepleegd, dan zouden we op andere plekken DNA moeten vinden dan waar het nu is aangetroffen, zeg jij.
Ja, en sterker, je kunt het argument gebruiken. En je moet het gebruiken ook om het onschuldscenario te toetsen, want zij zijn bezig met het toetsen van het schuldscenario. Ja. Als je het onschuldscenario gebruikt wat zij zeggen van het zit random voorop. Ja, dan hebben ze volstrekt gelijk. Het zit niet random voorop. Het zit namelijk op de rechter schouder voornamelijk en achterop de nek. Maar als je kijkt naar het dossier, dan zie je dat Lauwers in de ochtend achter die mevrouw heeft gestaan. Die mevrouw heeft een brief voorgelezen en de ruimte waar ze stonden, er zijn ook foto's van, ja, niet van die moment van de plaats. Dan zie je dat hij daar schuin achter gestaan zou moeten hebben. Dus dat doet authentiek aan, waaraan. Dat betekent dat Lauwers was een vochtige spreker, vochtiger dan wij.
Hij sprak met consumptie, zoals dat zelf wordt genoemd.
Ja, zoals ja. Noemde, ja.
En je zegt dus, hè, want dat is ook weer even goed voor de luisteraar, die ochtend heeft er daadwerkelijk contact plaatsgevonden. Lauwers was daar over de vloer, want hij was de financieel adviseur, noem ik hem maar eventjes. En zij was blijkbaar dus een brief aan het voorlezen, aan het kijken. Hij stond erachter om met haar mee te lezen, iets dergelijks. Ja. En dat is waarschijnlijk het moment van die overdracht van DNA geweest.
Nou, dat zo is de mogelijkheid natuurlijk geweest. Dan zou je dus verwachten dat op een van de twee schouders veel DNA zal zitten. En je zal ook verwachten misschien iets in de nek. Nou, dat inderdaad van 13 plaatsen zijn gevonden van DNA. En daar zijn er 9 van, dacht ik, of 11 afhankelijk van hoe je telt. En die zitten in dat gebied.
Die ondersteunen dan dus
scenario. Ja, ja en die zijn anders dus onverklaarbaar. Dus het is uitgerekend dus een bevestiging van het onschuldscenario. Dus als je kijkt naar de locaties waar DNA zit, dan is dat niet delict gerelateerd, maar juist onschuld gerelateerd.
En iedereen die dat boek van Bas Haan heeft gelezen, die leest daar uitgebreid over een, ik geloof, Engelse meneer, hè, die daar met een verklaring komt.
Whittaker. Ja.
Whittaker. Ik heb er naar gekeken. Ja. Ik constateer, dit zijn allemaal voor mij hele heldere redenen. Het is een gewelddadige dood.
Ja.
Ik ben een leek. Ja. Ik hoor meneer Whittaker, ik hoor meneer Derks. Ik vind jullie allebei heel aardig en deskundig. Maar ik kan me voorstellen, veel mensen denken, ja, maar de een zegt dit, de ander zegt dat.
Ja, nou dat is natuurlijk wel vaker zo in de wetenschap. Je zult moeten kijken naar de data en je zult naar mijn plaatje moeten kijken, want anders geloof je het niet. Dus ik verricht geen magie, ik geef empirisch onderzoek en ik geef de data aan. En ik zeg van kijk, als je daarnaar kijkt, dan zijn die veel waarschijnlijker vanuit het onschuldscenario dan vanuit het schuldscenario. Het verhaal van die schuld en van die geweldig gedelicteerde plaatsen, dat is onzin. Dat kun je gewoon laten zien op het plaatje. Nou, dat betekent dus dat de locaties van een DNA zijn dus passen dus bij het onschuldscenario en passen niet bij het schuldscenario. En die zijn discrimineren ze ook.
Ja.
Dus ja, het is het beste bewijsmateriaal wat je kunt hebben.
Voor iedereen die dit zelf wil nakijken, deze plaatjes staan in het boek.
Ja, en misschien nog iets.
Op te halen,
Whittaker is waarschijnlijk verkeerd voorgelicht, maar die denkt dus dat mevrouw Wittenberg voor... dat Lauwers voor mevrouw Wittenberg heeft gestaan. En zijn argument is van het had dus random verspreid moeten zijn. En het is niet random verspreid. Hij heeft dus volstrekt gelijk. Dus zijn onschuldscenario wordt ook inderdaad weerlegd. Dus dat, alleen hij heeft het verkeerde onschuldscenario.
Hij heeft iets anders gepresenteerd gekregen dan wat jij gepresenteerd hebt gekregen.
Nee, ik heb niks gepresenteerd gekregen. Ik heb gekeken in het dossier en heb gezien wat er staat.
Precies. En dat heeft Whittaker blijkbaar niet gedaan.
Nee.
En komt daarmee tot een andere conclusie. Misschien ook nog weer even goed. De mensen zeggen, er was iets met, dit is de bloes. Er was ook nog iets met een vest. Misschien ook nog even goed dat we zoveel mogelijk dingen die we allemaal weten even benoemen. Wat was er met dat vest aan de hand?
Nou, dat maakte dus nog vreemder dat er tijdens de moord DNA gevonden zou zijn. Want dat vest zat over de blouse heen. En dat vest is later vrijgekomen, losgeraakt. Dus als je naar DNA van de moordenaar had willen zoeken, had je dat vest moeten hebben. Maar dat vest is kwijtgeraakt. Dat heeft de politie dus niet zorgvuldig bewaard.
Ergens op een hoop met al die bonnetjes die we ook kwijt zijn van TV-deals en zo. Dat is op mysterieuze verdwijnen. Nee, dat is echt zo, toch? Dat is gewoon weg.
Dit is niet mysterieus, dit is gewoon slordig.
Ja, ja maar het is weg.
Ja, het is volstrekt weg, ja.
Dat is punt 1 over het DNA. En nogmaals, en Pepijn zit hier ook. We kunnen alle plaatjes even laten zien. Hè. Dit is jouw verhaal.
Ja.
Dan het alibi. We gaan even naar de dag van de moord. Lauwers is dus, dat hebben we net ook al besproken, is dus bij de weduwe op bezoek geweest om haar nog wat advies te geven. Vervolgens reed hij naar Utrecht, naar de jaarbeurs voor een cursus. En dat zijn van die cursussen. Advocaten hebben dat ook, hè, en accountants. Dat moet je ieder jaar doen om punten te halen, zodat je beroep mag blijven uitoefenen. Maar in de praktijk, niet alleen Lauwers, maar heel veel mensen doen dat. Je gaat er naartoe, je zet een handtekening, je gaat een kop koffie drinken, je netwerkt wat en je gaat weer naar huis. En zoiets is er bij Lauwers ook gebeurd. Hij is daar tamelijk kort geweest, heeft zijn handtekening gezet. Daar zijn ook getuigen van. En vervolgens is hij weer teruggereden naar huis. En dan zijn er twee verhalen of twee versies. Het OM stelt, Lauwers is naar Deventer gereden, heeft een vrouw vermoord, mevrouw Wittenberg, en is vervolgens naar huis gegaan. En Lauwers zelf stelt dat hij direct naar huis is gereden en niet via Deventer. Tot zover?
Ja, dat klopt.
Dat klopt. En dan komen we toch even bij wat denk ik veel mensen zullen beschouwen als de smoking gun. Lauwers belt onderweg in de auto met de weduwe. Hij heeft nog iets bedacht of hij heeft nog een advies of iets waarvan hij zegt dat wil ik nog even kwijt. Dus hij belt daarop met een mobiele telefoon. En daar is natuurlijk bewijs voor. En uit de gegevens van provider KPN blijkt dat dat belletje is aangestraald op een zendmast in Deventer. En als Lauwers op die A28 zou hebben gereden, hè, wat zijn eigen claim is, zou het veel logischer zijn dat hij een zendmast dicht bij dat punt heeft aangestraald. Sterker nog, als ik het allemaal goed begrijp, is de kans dat Lauwers op dat punt die zendmast aanstraalt, hè, vlakbij, of sorry, in Deventer, hè, dat is maar 5%. Maar als Lauwers daadwerkelijk in Deventer was, zoals het Openbaar Ministerie beweert, en daar dat belletje doet, is de kans 90% dat hij die zendmast aanstraalt. Dus als leek denk ik dan al heel gauw, wacht even, 90% kans dat je dus in Deventer en 5% ja, is maar een heel klein kansje.
Ja.
Zoiets is de redenering, toch? En dat is een tamelijk grote smoking gun, noem ik maar even zo, van wederom hetzelfde. We got him.
Ja, dat is een nieuwe smoking gun. En is ook zo opgevat door de Hoge Raad.
Ja. En dus, ook in dat laatste advies nog van Abe uit 2023.
Ja, ja. Abe maakt deze fout niet. Maar het is de prosecutor's fallacy.
Maar laten we even terug naar, dus naar de Hoge Raad. Deze redenering heeft de Hoge Raad. En leg ook weer even uit waarom die in jouw ogen dan niet
Nou,
klopt.
Kijk, wanneer je zegt van op basis van dit telefoontje is het waarschijnlijk 5% dat hij vandaar heeft gebeld en 5% dat hij van... 90% dat hij vanuit Deventer heeft gebeld. Maar dat zegt de commissie niet. De commissie zegt dus, als hij op de A28 had gereden, dan had hij 5% kans gehad. En als hij in Deventer was geweest, en niet overal in Deventer, maar vlakbij die mast, dan had hij 90% kans gehad. Dat zijn dus likelihoods en omgekeerde, omgekeerde waarschijnlijkheden. En die worden in het alledaags leven voor die voortdurend verward.
Ja.
En meestal gebeurt er ook niks. Want de prior probabilities zijn een beetje gelijk. Dus dan doet het er niet gek voor toe. Maar in dit geval moet je de vraag stellen van, wat is de waarschijnlijkheid dat Lauwers in Deventer was? En wat is de waarschijnlijkheid dat Lauwers langs die A28 was? En die prior probabilities die liggen niet van tevoren vast. En daar ben ik dus onderzoek naar gaan doen om te kijken van waar zou die geweest kunnen zijn als we hem gewoon laten rijden en hem laten doen wat hij zou kunnen doen.
Dus je hebt geprobeerd die hele rit te reconstrueren?
Ja, dus
hij is op een bepaald punt weggereden uit Utrecht en dan?
We weten dus dat hij uit Lelystad is vertrokken, want daar woont hij.
Ja.
En we weten ook de tijd, dat is heel toevallig, want iemand die klaagt erover, hij bleef maar zitten en haast. Dus we weten wanneer hij ging. Je kunt uitrekenen wat de snelste tijden zijn tegenwoordig met de huidige tijden. En dat is niet de snelste tijden van vroeger. Vroeger waren het tweebaans wegen in de Noordoostpolder en daardoor ging het veel trager. Maar goed, je komt dan zo'n beetje uit dat hij ongeveer om zeven uur in Utrecht is, bij de jaarbeurs.
Ja.
En dat is ook de tijden die Aben, die vanuit de Hoge Raad werkt, ook overneemt.
Daar zijn we het wel over eens.
En we weten toevallig, nou, niet helemaal toevallig, Hans Meijer heeft het uitgezocht. Hans Meijer heeft heel veel gedaan. Ik bedoel, die man heeft onbegrijpelijk goed werk gedaan. En we weten hoe ver het lopen is naar die jaarbeurs. Ja, en je weet wat hij daar gedaan is en hoe ver het moest lopen.
Detail uitgezocht.
Ja, we hebben gekeken, het was een donderdagavond, wat zijn de snelheden in Utrecht als je over de Kruiselaan rijdt enzovoort enzovoort. En nou, dan kun je hem terug laten rijden. Of je kunt hem laten rijden naar Deventer. En voor Deventer weten we, dat is altijd een chaos. Dat later is er ook opgelost, maar in die tijden was het nog wel een chaos. Nou, het blijkt dan als je dus met die tijden rekening houdt, dan zijn ook de tijden die Aben overneemt, dus er is geen debat tussen. Als je die tijden overneemt, dan zie je dus dat Lauwers schrikbarend precies in Nunspeet is. Zo precies dat ik zelf verdacht was. Ik denk van, heb ik dit zaak belazerd om te zorgen dat het precies bij die tijdstip is. En je kunt hem laten rijden naar Deventer. En dan zie je, hij moet er om 20:36 moet hij op een plaats zijn waar hij die 14501, dat basisstation kan aanklikken. En daar is hij lang niet. Ik bedoel, dat scheelt een kwartier ongeveer. Nou, dan zou je zeggen van hij kan dus niet in Deventer geweest zijn. Hij kan heel goed in Nunspeet geweest zijn. Nou, dan heeft hij dus kennelijk vanuit Nunspeet heeft hij gebeld. Apen heeft dat anders gedaan. En gek genoeg komt Apen met dezelfde rijtijden. Lauwers wel op tijd in Deventer. Dus ik dacht van, hoe kan dat nou? We hebben dezelfde rijtijden. Maar,
hij heeft harder gereden, volgens Apen.
Nee, wat het is, Lauwers heeft ook stilgestaan. Lauwers heeft een boodschap afgegeven, dat kost tijd. Lauwers heeft in dat gebouw heeft hij gelopen. En Aben heeft het zo slim gespeeld dat je niet merkt dat hij die tijden niet meerekent. Dus Aben wint 18 minuten. En die 18 minuten die kan hij net gebruiken om Lauwers op tijd te laten komen.
Ja.
Maar dat is dus gewoon bedrog. Hè? Maar als je dus gewoon naar de tijden kijkt, niet alleen van zijn rijden, maar dat hij stilstaat, dan zie je dat hij er niet kan komen.
En even nog ook weer voor iedereen, hij heeft een boodschap afgegeven. Waar was dat?
Nou ja, dat is in Amersfoort. We weten, de meneer Ike heet hij, die heeft ook verteld. En dan, het is misschien wel interessant om te vertellen, dat dan zie je hoe onnozel Lauwers is. Want ik vroeg hem, ik zei van, hoe zit het nou? Want als je ergens moet parkeren, dan kun je maar zo een paar minuten moeten lopen, zoiets. En Lauwers, in plaats van dat Lauwers nou zegt, ja, er stond een straat verderop, helemaal vol, zegt Lauwers, nee, voor de deur kon ik meteen parkeren. Dus Lauwers, de mogelijkheden om zich te redden, die neemt hij niet aan. Hij probeert waarheid voor alles.
Precies. En dan toch nog eventjes terug. Hè. Dus dit verhaal snap ik, deze hele reconstructie. En nou toch nog even de 5 en de 90%, om dat voor iedereen dan helder te hebben.
Ja. Nou,
als je hoort, er is een kans van 5% op dit scenario, op het aanstralen van die zendmast, 90% op die.
Ja.
Ik ben geen statisticus, dat klinkt voor mij heel snel. Ja, dan zal dat wel een grotere kans op waarheid zijn. Waarom klopt die redenering? Waarom maak ik dan een denkfout?
Het is niet een kans. Je hebt niet een grotere kans op waarheid. Dus als je op die plaats bent, heb je een grotere kans om aan te klikken. Maar dat is hetzelfde met als je een schaal hebt met 95 witten en 5 zwarten. En je pakt die zwarte, dan gebeurt er niks mysterieus. Het is gewoon 5% kans.
Dus 5%
dat je die,
is nog steeds 1 op 20. Is nog steeds
maar gewoon hoe dan ook. Ik bedoel, je pakt iets en dat blijkt gewoon te kunnen.
Ja.
En die kans, je had 5% kans. En hetzelfde geldt voor Lauwers die op de A28 reed. De kansen waren niet geweldig groot. Een vrachtauto kon ervoor rijden. Ja. Van allerlei dingen. Maar op dat moment reed er geen vrachtauto voor. En was de weg misschien de andere kant een vrachtauto wel, waardoor de andere stations geblokkeerd waren. Ja, dat is er dan kennelijk gebeurd. Maar we weten dat hij het dus niet gebeld kan hebben vanuit Deventer, want daar was hij niet.
Daar zit die en reconstructie van net achter.
Ja, precies. En we weten dat hij om die tijd wel in Nunspeet was.
Ja.
En we weten ook dat hij van daaruit gebeld kan hebben. En dat is kennelijk gebeurd. Zoals wanneer ik zwarte knikken pak, dan gebeurt dat.
Ja. Ook dat komt voor. En dat kan dus nooit een reden zijn om te zeggen, ja, dan gaan we hem maar veroordelen, want zo liggen de getallen.
Nou, sterker nog, hij kan dus niet gebeld hebben vanuit Deventer. Dus hij moet gebeld hebben vanuit Nunspeet. En ook al had hij maar 5% kans, die 5% kans is dus genomen.
En dan nog één klein laatste dingetje over dat alibi. Want er was ook nog wat gedoe, begreep ik, over het moment van thuiskomen. Zijn vrouw heeft daar wat dingen over verklaard. En daar was ook wat roezemoes, wat ruis over, zeg ik dat goed?
Ja, dat is zeker ruis over. Lauwens vrouw werd verhoord. En haar werd gevraagd, heeft hij thuis gegeten of niet? En dat was natuurlijk van belang. Want ja, dan weet je iets meer.
Ja.
En zij, en dat werd haar 4 maanden later gevraagd, zoiets. Dus weet jij nog waar je 4 maanden geleden was? Hè? Dus
waar
dat
je die
niet
avond hebt gegeten?
Nou, gelukkig, nou niet helemaal gelukkig, maar er was een agenda van haar. En die was door de politie in beslag genomen. En die heeft dat was een kleurenfoto. Die heeft een zwart-witte foto aan haar laten zien. En daar staat inderdaad op die dag Lauwers niet eten, zoiets.
Ja.
En dat niet heeft ze doorgestreept. En dat lijkt doorgestreept te zijn. Maar dat kun je niet echt goed zien. Want het is op een zwart-wit. Maar zij heeft besloten van, oh ja, hij is dus, ik heb dat niet eten, dus hij is wel komen eten. Dus hij is wel komen eten. En als hij dus komen eten, dan komt hij altijd s'avonds heel laat thuis. Want dan eet hij hier, dan gaat hij s'avonds weg. Dus Lauwers zou volgens haar pas heel laat thuis zijn gekomen. En dat komt goed uit.
Ja.
Want als Lauwers eerst nog een moord moet plegen, dan, dat kost een tijdje. Moet hij een beetje opruimen daar. En dan moet hij nog terugrijden. Dus Lauwers was Lauwers dan zo'n beetje 10:30, 11 uur teruggekomen zijn. Dus zijn vrouw lijkt dus te bevestigen, ja, Lauwers was de hele avond er niet en hij komt pas laat thuis. Later heeft mevrouw Lauwers contact gehad met een vriendin. En die zegt, oh, maar ik weet nog van die middag. Want dat was die dag dat ik bij je was om je uit te nodigen voor een opening van iets. En ze kan in de agenda kon ze dat laten zien.
Ja.
En, dus, en toen was Lauwers, zij was daar om 1:00 of 4:00. Toen was Lauwers aan het eten. En mevrouw Lauwers herinnerde zich dat toen ook. Oh, dat was die dag, ja. Dus toen is hij niet te eten. En dus hij was niet zo laat terug. En ze is toen gaan nadenken en gezegd van, ja, nou, hij is toch rond 1:09 teruggekomen.
Mm-hmm.
Maar ja, dan hoor je natuurlijk het OM-ogenblik roepen, mijn eet. Want je hebt onder ede verklaard.
Je hebt iets anders gezegd.
Ze is er meteen mee bang gemaakt, maar ondanks alles heeft ze het doorgezet. En de rechter zei van, dat is ridicule, dat is geen mijnheid. Maar, of schoon het geen mijnheid was volgens de rechter, is het niet zo dat de rechter het over heeft genomen. Dus die oude, verkeerde informatie waar we van weten dat die verkeerd was, waar de politie op datzelfde moment al wist dat het niet kon. Ja. Want de politie wist dat Lauwers niet thuis gegeten kon hebben. Is dat desondanks gebruikt. En dat is ook een van de redenen geweest waarom Lauwers dit moord gepleegd moet hebben. Maar dat is dus puur gebaseerd op een leugen. Maar dat, de hele zaak zit vol leugens. Dus ja. dat is niet speciaal.
Nou ja, want dat is de laatste, misschien gelijk ook een bruggetje. Dan gaan we het hebben namelijk over het motief. Want na het lezen van het boek van Bas Haan en ook na het bekijken van de film, begrijp ik weer als buitenstaander dat Lauwers door de weduwe was aangesteld om een stichting met heel veel geld te beheren. En daar wordt de indruk gewekt dat Lauwers misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van die weduwe. En hij heeft een soort constructie opgetuigd. Ik heb er allemaal geen verstand van, maar dat lijkt dan op papier allemaal heel netjes. Maar in de praktijk diende dat maar één doel, al het geld onder controle hebben. Hij had zelfs een paar hulpjes ingeschakeld die hij lekker had gemaakt met geld in het vooruitzicht. En hij had een deel van het geld voor die stichting op een persoonlijke bankrekening gezet. En dat ziet er allemaal heel verdacht uit. Bas Haan ziet dat als een duidelijk motief voor de moord, maar dan lees ik op de Wikipedia-pagina van de Deventer-moordzaak. Volgens wetenschapsfilosoof Ton Derksen had Lauwers juist geen financieel motief en pleegde het OM en de media karaktermoord op hem. Laat ik nou toevallig met die Ton Derksen hier aan tafel zitten.
Ja, nou,
leg uit, waarom is dit karaktermoord?
Ik kan die verwijzingen.
Ik snap dat dit een kreet is van Wikipedia, maar leg het even klopt. Uit, want het ziet er heel verdacht uit.
Ja, het is een correcte weergave van wat ik denk. Lauwers is interessant voor mensen die in denken in termen van waarschijnlijkheden. Het lijkt inderdaad ongelooflijk onwaarschijnlijk dat hij het gedaan heeft.
Ja.
En dit ook. Je kunt het je niet beroerder voorstellen als je onschuldig bent. 10 dagen voor de moord wordt een testament veranderd.
Precies.
En in dat testament wordt hij executeur testamentair en wordt hij ook nog voorzitter van die stichting met 4 miljoen. Dus dat denk je meteen al van, nou, gaat dat wel?
Het gaat hem even heel plat, het gaat hem goed uitkomen als deze mevrouw straks dood is.
Als. Maar we zijn dan heel snel geneigd om te denken, dit is de oorzaak.
Ja.
Want,
of het is niet al een motief.
Heel veel mensen zijn natuurlijk in staat, kunnen door een moord rijk worden. Hè? En, eigenlijk bar weinig mensen doen dat. Dus het feit dat het bij Lauwers gebeurde was nog niet meteen een reden om te denken dat hij de moord had gepleegd. Maar wat er wel was, is dat na een dag of wat kwam meneer Beekendam van de Zwolse Algemene, een levensmaatschappij, naar de politie toe en zei van, nou, het is een verschrikkelijk iets hier. Lauwers wil dat ik dat geld uitbetaal aan hem op zijn privérekening.
Ja.
Nou, dat ziet er natuurlijk wat vreemd uit. En voor de politie was het helemaal een verwarrend iets, omdat die privérekening, daar wisten ze niks van. Dus dan denk je van, oh, hij heeft een privérekening, laat meteen het geld aan het toesturen. En bovendien had hij er al 17.000 opgezet. Dus je denkt van, hij was al begonnen.
Ja.
En dan daarnaast, en dat is iets wat ongelooflijk toevallig weer is, of Lauwers, er wordt een vingerafdruk gevonden in het gebouw. En dat is de vingerafdruk van Lauwers. Dan denk je, ja, dat kan gebeuren. Maar politie zendt de vingerafdruk op naar het grote magazijn. En die constateren dat die vingerafdruk met twee... dat die verwijst naar Lauwers. Mm-hmm. Die Lauwers is dus opgeslagen bij de politie. En er zijn twee misdrijven waar die aan verbonden zijn. Eén van fraude en één van oplichting. Dus je denkt van, ah, dit is dus niet die betrouwbare persoon. Dit is hier een persoon die zit al gerelateerd aan fraude en oplichting. En een privérekening, 400. Nou, dat zal dus wel de reden zijn waarom die moord heeft gepleegd. Want alles was keurig geregeld. En,
het is in ieder geval, het lijkt allemaal op een motief.
Ja. Dus dat was op zichzelf al heel iets. En daarna is er op mysterieuze wijze een concepttestament in handen van Bas Haan gekomen. En in dat concepttestament lees je dat Lauwers een executeur wil zijn met recht op bezit en een heleboel verschrikkelijke dingen waar je als amateur denkt van, ja dit is echt de manier om geld te verdienen. Dus, en Bas Haan heeft ook een deskundige ingeschakeld, Van Maurik, hoogleraar notarieel recht en weet ik een heleboel dingen.
In de film. Hè? Ja.
En die zegt van, ja, officieel is het niet strafbaar, maar je kunt wel zien als motief dat hier is, meneer Lauwers, u bent uit op...
Ik heb een verstand van alles, hè? Zo zegt hij het ook, alle pijlen wijzen in deze
richting. Ja, en u bent uit op het verkrijgen van dit kapitaal en u heeft het alleen op een hele stomme manier gedaan.
Ja.
En bovendien wordt hem verweten dat hij ook op de stichting zo op wou zetten dat er geen medebestuurleden zouden zijn. Dus dan zeg je van, oké, hier heeft hij alles geregeld. Hij is de enige persoon en hij kan dat hele kapitaal naar zich zo toetrekken.
Dus begrijp dat er hier dingen in niet kloppen.
Nou, dus als je dit allemaal dus bij elkaar stelt, dan is het volstrekt duidelijk dat er is maar één ding wat Lauwers beoogde. Dat was geld achterover doen. En nou ja, dan moest je dan een moord verplegen, maar goed, dat moet dan maar. Hè? Nou, als je het zo presenteert, ja, dan ben ik volstrekt met je eens, dan ziet het eruit. Alleen, dit is eigenlijk voornamelijk gebaseerd op pech en op hele simpele, beetje leugen, beetje stommiteit van de andere kant. Mm-hmm. Dus dit kun je één voor één kunt het weer leggen, maar dat kost even tijd. Als je dat wilt, wil ik dat wel precies doen.
Maar zou je één voorbeeld kunnen noemen van iets waarvan je zegt, nou, even om maar één voorbeeld uit te lichten, dat is zo'n pech of
nou ja, kijk, het punt is, als ik er één uitlicht, ik heb nu 6 of 7 punten genoemd waarom die het is, dan noem ik één punt tegen en dan zeg je, ja, dat, net zoals met Lucie de Perk, er waren 7 moorden en als je dan één afzoekt, dan heb je toch nog 6. Dat helpt niet. Dus je moet echt duidelijk maken waarom al die punten niet kloppen. En nou, daar heb ik dan niet tijd voor. En je vraagt me één ding. Maar ik denk misschien het allerbelangrijkste, het simpelste weerlegging van is dat Lauwers al bezig was om het geld van die stichting te geven aan een andere stichting, mevrouw De Vries, de psychiater die een eigen stichting had. En ze hadden al gesprekken erover. Dus Lauwers was dus bezig inderdaad met het geld uit te geven. Maar aan een stichting die hetzelfde doel had als zijn eigen stichting. Hij was dus zichzelf niet aan het verrijken. Dat is dus één punt. Het tweede punt misschien, is wat ook toch wel vind ik zelf wel belangrijk vind, is hij was executeur testamentair. Hij was heel erg druk en heeft die functie heeft hij overgeheveld naar zijn eigen baas. En dat was nou erg stom, want als je als executeur geld wil verdienen...
Als je geld zou willen, moet je dat niet doen.
Moet je dat niet doen, want je kunt dan de aandelen verkopen. En hij heeft op die manier 75.000 gulden, dat was een gulden, 75.000 gulden heeft hij gewoon laten slippen. Dus ja, als hij echt uit was op geld, dan is dit werkelijk echt heel stom. Dus Van Maurik heeft volstrekt gelijk, hij heeft het heel stom gedaan als hij op geld uit was.
Ja.
Maar
niet stom dat het een motief was.
Motief.
En overigens stond, ik vraag natuurlijk niet om jou te plagen, maar weer vanuit het perspectief van de luisteraar, die zal zeggen, het klinkt wel allemaal heel verdacht.
Ja, is ook zo.
En toch blijkt het dan iedere keer volgens jou niet te kloppen.
Nou, kijk, bij de politiezaken was het zo dat hij was niet verdachte. Hij was in de ene zaak was hij getuige, want zijn baas had de zaak geflasht. Maar dus zijn handen, zijn vingerafdruk had ook niet daar behoren te zitten, dat er weggeveegd moet worden. In het andere geval was hij wel even verdacht, maar was hij al een klokkenluider, omdat hij vond dat zijn baas een cliënt belazerde.
Ja.
En dat was een arme wees. En daar heeft hij toen geholpen dat die wees de informatie kreeg die nodig was. Dat was niet keurig, maar hij heeft gesproken met de officier van justitie en die heeft hem meteen de dag weggestuurd en zegt, ja, dat heel stom gedaan weer. Je had het ander moeten doen, maar volstrekt eerlijk. Dus dit
onhandig, maar eerlijk.
Ja, en misschien nog één punt. Lauwers heeft altijd gezegd, ik wou helemaal geen privérekening hebben. Ik wou een derde rekening hebben, rekening voor de stichting. En iedereen zei van, ja, dat had je maar moeten doen en waarom heb je het niet gedaan? Je zit weer te liegen. Alleen is het zo dat in Den Bosch is een procesverbaal van een verhoor van de bankbeamte boven water gekomen. En daar zegt die bankbeamte precies, ja, hij wou een derde rekening hebben, maar dat mocht niet van de bank. En daarom hebben we hem zo'n beheerrekening gegeven. Dus daar was inderdaad bedrog.
Oplossing gedaan.
Ja, het was dus een bedrog, maar het bedrog van het OM, niet het bedrog van Lauwers. En zo kun je dus doorgaan.
Zo kunnen ze allemaal doorgaan.
Eentje, misschien nog kort. Die stichting werd van gezegd dat die alleen wou runnen.
Ja.
Toen dat concept testament lag, had Lauwers al 2 medebestuursleden aangesteld. Dus of in elk geval gevraagd. Dus ook dat klopt niet. Dus
dit verklaart de reden waarom Wikipedia zegt, hè, jij vindt dat dit karaktermoord is. Heb jij overigens contact gehad met Bas Haan? Want ik kan me voorstellen, Bas Haan is onderzoeksjournalist op zoek naar de waarheid. Dat hij zegt, nou, dit is interessant, dat moeten we eens naast elkaar leggen. Dan gaan we eens even 3 uur de diepte in met z'n tweeën.
Nee, we hebben wel een contact gehad. Ik was heel benieuwd naar het concepttestament.
Ja.
Want datgene wat in het boek staat, dat wijst helemaal niet in de richting die je zou verwachten. Er worden allerlei zware conclusies uitgetrokken, maar die zinnen die er staan, dat is niks mysterieus. Want wat daar staat, stond ook in het voorgaande testament. Dus daarvoor, Lauwers is executeur testamentair geworden. Daarvoor was iemand anders, de vorige testament. En die had precies dezelfde rechten al. Dus dat was niks speciaals. Dus ik vroeg naar Bas, kun je mij misschien het totale concept testament sturen? Want dan kan ik controleren of er misschien iets anders staat.
Ja.
Dat weigerde die te doen. Toen hebben we een aantal keren gecorrespondeerd waarom dat niet wou. Maar nou, de discussie werd minder vriendelijk.
Ja.
En op het laatst heeft hij contact opgenomen met de uitgever om te vertellen hoe gevaarlijk boek van mij eraan kwam, omdat het zo met de feiten tartte.
Maar hij heeft dus nooit inhoudelijk op jouw boek gereageerd van, dit is de reden dat ik weer vind dat Ton Derksen geen gelijk had.
Hij werkt op metaniveau. En hij zegt, hij zegt dan tegen mij, je hebt een heel slecht boek geschreven. En daar kan ik dan niks mee.
Hij kan niet benoemen op pagina 63, dit klopt niet, op pagina 118, dit klopt niet.
Ja, er is één discussie waar we het niet over eens zijn, over relevantie. En dat gaat over een stuk wat mevrouw Wijfis heeft laten schrijven door Lauwers, die in de gevangenis was. En die heeft tegen Lauwers gezegd, schrijf nog eens iets over je verleden, dat zal je goed doen.
Ja.
En in één van die stukken zegt Lauwers van, ja, ik meen mij te herinneren dat die mevrouw Wittenberg een rode jurk of mantelpak aan had. Ja.
En dat bleek niet zo te zijn.
Nou, ja, dat weten we dus gewoon niet. Hè? Dus, en de conclusie die Wijfis en Bas Haan ook waarschijnlijk aan het trekken is, dat die witte blouse 's ochtends niet aangehad, die mevrouw die 's ochtends niet aangehad heeft, en dat daarom dus het DNA van Lauwers niet vanuit de ochtend kan zijn, maar
dat het in de middag
moord, en 's avonds tijdens de moord gepleegd moest zijn. Precies. Nou ja, ik heb proberen uit te leggen dat mij niks zegt. Dat is een lange herinnering. We weten helemaal niet. Er hangt een rood jakje of een soort vestje aan de kapstok van een van de foto's. Dat zou het geweest kunnen zijn. Wat we wel weten is dat de huishoudster heeft gezegd, mevrouw droeg altijd een witte blouse. En die dag begreep ik niet, ze had een hele nette blouse aan, een witte blouse aan, omdat ze uitging.
Ja.
Ze heeft desalniettemin gewerkt. Dus ja, er is dus een herinnering van Lauwers, van mannen naar vrouwenkleren.
Van een aantal jaren geleden.
Van een aantal jaren geleden.
En de gemiddelde man ziet bij zijn eigen vrouw niet eens of ze gisteren naar de kapper is geweest.
Ja, en het kan best zijn natuurlijk dat je dat iets roods was. Het kan best een rode rok geweest zijn. Het kan van alles geweest zijn. Maar het feit dat de mevrouw, dat de werkster zegt van het is altijd een witte blouse, is dan veel sterker, want dat is iets wat hij het altijd weet.
Ja.
Het is een ander argument. Op die blouse zijn weliswaar maar 13 stukken locaties gevonden met Lauw's DNA. Maar die blouse is naderhand nog een keer onderzocht met iets 180 of 150 plaatsen bloed. En daar is dus nergens bloed van Lauw's gevonden, dus altijd iets anders gevonden. Dus die hele blouse is gewoon helemaal schoon. Alleen zit het op die schouders. En
precies, die plekken waar we het eerder in het gesprek over hebben gehad. Ik probeer langzaam naar een einde te komen. Er is natuurlijk nog één ding wat denk ik hier een beetje boven de markt zweeft. Ik heb jou dit verhaal overigens ook horen uitleggen tijdens de bijeenkomst van Studium Generale op de Universiteit van Tilburg. En ik zal ook eerlijk zijn, ik begon ook weer te twijfelen. Ik had het boek van Haan gelezen, dan ben je twijfelen niet over Lauw's. Na jouw verhaal begon ik weer te twijfelen. Ik ben uiteraard ook iemand die het sceptisch gedachtegoed omarmt. Maar ik merkte ook, het is natuurlijk ongelooflijk, gewoon in mijn eigen gevoel, ongelooflijk onbevredigend dat de zo'n gewelddadige moord is gepleegd. Dit is geen winkeldiefstalletje of iemand die, ik ben vergeten de eieren te scannen. Hè? Dat soort discussies bij de Albert Heijn. Dat geloof ik allemaal wel. Dit gaat om een ongelooflijk gewelddadige moord, wat natuurlijk tegen iedere vorm van rechtvaardigheid, noem het allemaal, ingaat. Als de klusjesman het niet heeft gedaan, als Ernst Lauw's het niet heeft gedaan, ja, wie dan wel? En ik snap helemaal jouw redenering. Ik ga niet zeggen, volgens mij heeft Pietje Puk het gedaan. En toch gaf jij in die bijeenkomst uiteindelijk wel een mogelijke verklaring. Dus we gaan even toch iets van een speculatie doen, zonder namen te gaan noemen uiteraard, maar een mogelijke verklaring uit welke hoek de moord mogelijk verklaard zou kunnen worden.
Ja.
Zou je dat nog een keer hier willen herhalen in deze podcast?
Ja, maar ik wil
met alle disclaimers.
Nee, dat niet, maar ik wil eerst heel duidelijk maken. Het feit dat we niet de moordenaar kennen, is niet iets heel bijzonders. Van de meeste moorden weten we de moordenaar niet.
Ja.
Dus,
maar het is heel frustrerend. Hè?
Verschrikkelijk frustrerend. En we willen het ook dolgraag weten.
Ja.
En daarom gaan we ook iedereen verdenken in onze buurt. Hè, als men innocent kan. Maar het feit is dat als ik geen antwoord zou weten, dan zou ik dat geen enkel argument vinden om te denken dat Lauw's er dus gedaan moest hebben.
Dat snap ik. Hè? Dat mag nooit een reden zijn om, weten niemand, dus hem maar. Dat is
Waar mensen niet aan, of gek genoeg heel weinig naar voren is gekomen, is dat de echtgenoot van mevrouw Witteberg was psychiater en die had psychiatrische patiënten aan huis. En ze waren uiteraard bezig met die stichting voor de psychiatrische patiënten.
Ja.
Nou, in het dossier zijn een aantal opmerkingen waar mevrouw Witteberg zei van de tijd van de blaadjes gaan weer vallen. En dat wordt de tijd dat ik weer lastiggevallen word. Ze werd opgebeld door ex-patiënten, zijn aan de deur geweest. Er stond een ex-patiënt in de garage een keer. Iemand weet van een bedreiging. Ze voelde zich ook niet meer thuis. Ze had al een appartement elders op het oog, wou ze gaan kopen. Dus die voelde zich niet thuis. Dus als je me vraagt, wat voor iemand zal het gedaan hebben, dan is de kans natuurlijk heel groot dat het gewoon een ex-patiënt is.
Het is een mogelijke verklaring is dat een mogelijke, ex-patiënt
maar,
deze daad.
Ja, mijn vrouw Borst die is ook door een psychiatrische patiënt vermoord.
En
dus dat kan ook gewoon. Het feit dat je kunt gewoon domweg pech hebben gehad.
Hoe verschrikkelijk ook, dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
Ja.
En tot slot, we spraken elkaar van tevoren, je zei hoe iedereen constant maar blijft hangen aan het verhaal dat Lauw's de dader zou moeten zijn, is wat jou betreft het hardnekkige nadeel van ergens in geloven. Als we eenmaal iets geloven, blijven we dat geloven. En dat is natuurlijk iets waar een scepticus zich tegen verzet.
Ja, het is een ander punt. De vraagstelling is verkeerd geraakt. Is dat een Nederlandse zin? Oorspronkelijk was de vraag alleen van, heeft Lauw's het gedaan? Nou, ja of nee? Nee. Maar de vraag is geworden, heeft Lauw's het gedaan of heeft de klusjesman het gedaan?
Ja.
En dat lijkt dan voor sommige mensen een geweldige stap vooruit. Want kijk, de klusjesman heeft gedaan, dus Lauw's niet.
Is het helder? Ja.
Afgezien van de morele, onterechte redenering. Maar nu wreekt zich dit, want de klusjesman heeft het niet gedaan. Dus nou moet Lauw's het wel gedaan hebben.
Ja.
En dat is een strategie die je die heel verleidelijk is voor advocaten en andere mensen om te zeggen van hij heeft het niet gedaan, maar hij heeft het gedaan.
Wat er bij Lucia de B is, de Berk is gebeurd, ze was er iedere keer bij, dus zij zal het dan wel gedaan hebben.
Nee, dat is een ander argument.
Okay.
Nee, dit argument is van jouw cliënt is onschuldig en er is iemand die het misschien wel gedaan heeft, er gaan geruchten. Dan zijn er sommige advocaten die zeggen, ja, maar die daar heeft het gedaan. Ik ken een aantal zaken uit Amerika en dat gaat altijd mis, want ja, je wijst op iemand anders en dan moet je nog hele bewijsmateriaal zoeken. En de politie voelt er niks voor om dat serieus te onderzoeken. Die hebben alle moordenaar. Dus er wordt even gekeken naar die andere persoon. Dan wordt er besloten van nee, die is het niet. En dus is het nog zeker dat jij het bent geworden. Dus dat is denk ik de belangrijke les. Daarnaast is er natuurlijk het principe van hardnekkig geloof. En als je één keer iets gelooft, is het heel moeilijk om er vanaf te komen. Maar ja, er is toch een tijd geweest dat ineens iedereen geloofde dat Lauwers het niet had gedaan. En ja. Dat is eigenlijk weer omgeswitst en nou weet iedereen dat hij het wel heeft gedaan.
Ja.
Maar dat is gewoon iets wat ook bij de zaak van Lucia de Berk was. Toen ik net met Lucia de Berk bezig was, kwamen hier mensen mee interviewen, zoals jullie.
Ja.
En die zeiden wat verschrikkelijk. Hè? Ik zei, wat is verschrikkelijk dat ze een moord heeft gepleegd. Ik zei, nou wacht nou even. Wat weet je ervan? Ja, er weet niks van, maar ze heeft wel een moord gepleegd. En na een jaar, toen de stemming om was, kwamen mensen me interviewen en zeiden, wat erg hè? Ja, wat is erg? Ja, dat ze verdacht wordt en dat is tot een onrechte veroordeeld. Ik zei, wat weet je ervan? Niks.
Ja.
Dus de pers als zodanig, die wist alleen van hoe het echt zat. Maar waarom het zat, werd nooit gevraagd.
Weet me niet.
En dat geldt natuurlijk precies zo bij Lauwers en zeker na de film. Dus een podcast is gemaakt door Wiet, Anne-Griet, nog wat.
Mm-hmm.
En ja, dat is een prachtige podcast als podcast. Maar ja. het is ongelooflijk misleidend. Er staat ik heb er zelf in gesproken, maar datgene wat ontlastend was, dat was ongeveer 3 uur gesprek, mannen, dat heeft hem ingezet, wel andere dingen. Dus je ziet gewoon dat de stemming slaat om en dan is het heel moeilijk om dat te veranderen.
Dank. Tot zover eventjes Ton Derksen. En alvast voor de goede orde, in deze podcast is niet geknipt. Tot nu toe integraal opgenomen.
Nog wel, ja.
En heel veel dank, ook voor het geduld van Pepijn van Erp, want die zit hier naast mij. En dank uiteraard dus nogmaals Ton Derksen. Blijf vooral even in gesprek. En dank ook voor het luisteren voor iedereen. We wilden deze podcast ook eens echt de diepte in kunnen zonder steeds op de klok te moeten kijken. Het moet korter, het moet sneller. En Pepijn, ja, zoals gezegd, zo gaat het soms op een wetenschappelijk congres ook. We hebben de hoofdspreker, om het zo maar even te noemen. En daarna mag er dan gereageerd worden. Die eer heb jij nu, ook als scepticus.
Ja, en het is ook wel een beetje spannend dan.
Ja, het is ook wel een beetje spannend.
Ton heeft natuurlijk een ontzettend overtuigend verhaal.
Ja, laten we daar even mee beginnen, voordat we de inhoud in daar. Hoe heb jij inderdaad dit gesprek nu beluisterd?
Ja, ik moet misschien eerst beginnen met hoe ik zelf dan maar met die zaken in eerste instantie in aanraking kwam. Ik denk dat eigenlijk pas toen Maurice Honte zich daarmee begon te bemoeien, ergens in 2006 of zo. En ik had van 2002 tot 2005 in het buitenland gezeten. Dus ik heb sowieso daarvoor eigenlijk die zaak al, in ieder geval niet via de weekbijlagen van de NRC, kreeg ik dat niet mee of zo. Die dan wel zal of via de Wereldomroep. Dus eigenlijk pas vanaf dat moment. En dan zit je. Dan, wat ik herken dat je dan in een spoor gaat van hé, hier is iemand die neemt het op om onschuldig veroordeeld te. Ja. Vrij te pleiten. Dus je ziet, nou, ga je mee in die groef. Op een gegeven moment lees je dan, dat is denk ik 2011, toen kwam het boek volgens mij van Ton uit over Leugens over Lauwens. En toen las ik, toen heeft Jan-Willem Nienhuis daar op het Skepsis blog toen nog een boekbespreking van gemaakt. En daar ontstond zeg maar een discussie in de commentaren. Toen kwam dat nog best wel veel voor, dat mensen in blogs in discussie gingen. Nu niet meer zoveel. En dat heb ik toen zeg maar gevolgd. En toen, dan zit je inderdaad echt wel meer inhoudelijk zeg maar met de argumenten. En niet zozeer met die campagne van de hond. Dus toen dan neig je echt steeds meer naar van, oh ja, hier is echt een justitiële dwaling aan de hand. Maar wel van, oh ja, het zijn wel ingewikkelde argumenten. Zeker rond dat telefoontje en dat DNA wat toen nog niet zo uitgebreid was.
Nee.
En dan ligt het bij jou stil. En dan kom je op een gegeven moment. Ik denk inderdaad met die podcast, denk ik pas. Die Deventer Mediazaak heet. Ja. Dat ik toen pas weer ging luisteren. En dat had ook alweer met de hond natuurlijk vooral te maken. En omdat ik in de tijd met de hond wat in de clinch lag over alle corona gebeuren. Dus dan. Dus je merkt ook wel, je hebt natuurlijk altijd een bepaalde bias daardoor.
Het heeft allemaal invloed. Hè?
Ja, precies. Dus vervolgens het boek van Bas De Haan gelezen. En dat was dan eigenlijk een bijgewerkt versie.
Nee, was niet bijgewerkt.
Nou, er zit een iets achteraan, maar eigenlijk nee,
dat
niet inhoudelijk.
Dat stond de eerste keer ook al in.
Oh, oké, nou goed. Maar het viel mij dus op dat, of het dan wel of niet bijgewerkt was, dat er dus eigenlijk...
De bladzijden zijn misverkeerd. Je moet dus, als je citeert, is het
twee pagina's verder. Ik ga nu toch even ingaan, want dit was alleen nog maar even de aanleiding.
Nee, maar viel mij op dat daar dus niet ingegaan werd op de argumenten die Ton had aangedragen in het boek van Haan, Bas de Haan. Terwijl ik zou denken, van ja, je brengt een nieuwe versie uit, dan wil je ook weer even daarop reageren. En daar heb ik hem ook nog wel op aangesproken via X, zoals het tegenwoordig heet. Maar voor hem was duidelijk die zaak klaar. Hij wilde daar niet op ingaan. En ja, dat vond ik toch dan wel weer een beetje tegenvallen. Dus daarna heb ik het wel een beetje laten liggen. Maar ik dacht van ja, ik loop even die herzieningsverzoeken van Knoops. En er kwamen stukken van Ton ook weer bij gevoegd. Toen weer eens ingedoken. En van ja, laat me eens even kijken van hoe Abe, die procureur-generaal heet het, heet toch? Ja, of advocaat-generaal. Ja. Hoe hij daarop reageert. Dus dan denk ik, ja. En dus op die manier probeer ik die discussie een beetje te volgen.
Ik snap hem.
Maar je wordt de hele tijd met je heen en weer geslingerd. Dat ja. Volgens mij als lezer. En ik probeer meer te analyseren waar dan het probleem zit. En dat is heel vaak dat je toch net op bepaalde dingen... Nou, dit lijkt een overtuigend argument, maar eigenlijk mis ik net wat details heen en weer. En je hebt dus niet, jij hebt als lezer niet alle beschikking over alle dossiers. Dus je kunt niet zo makkelijk iets opzoeken.
Dus het is lastig tegelijk. Jij bent ook een scepticus. Dus iemand die zegt, ik neem pas iets aan als het duidelijk bewijs is. Ik ga er niet zomaar aan speculeren, et cetera.
Nee.
En we hebben nu op tafel liggen. Ton Derksen zegt heel duidelijk en heeft dat uitgebreid uitgelegd. Voor mij is Lauwers geen potentiële dader meer van deze gewelddadige moord.
Ja, en als ik dan zeg maar tot in ieder geval mijn huidige standpunt, dat wordt natuurlijk wel geschuift altijd een beetje op. Maar er was altijd iets van, ja, ik vind die argumenten aan beide kanten net niet overtuigend genoeg. Ik zit echt wel op het punt van de justitie dat er wel een dwaling is geweest. Dat hij niet veroordeeld had mogen worden met het bewijsmateriaal wat toen zeg maar gepresenteerd is. Dus ik denk echt wel dat, dat er eigenlijk alle reden was om die zaak nog weer te gaan herzien. Ja. Andere kant zeg ik, is bewijs nou ook zodanig dat hij het zeker niet gedaan heeft? Wat ik toch een beetje proef bij Ton.
Volgens mij niet een beetje, maar helemaal.
Nou, behoorlijk. Dat zie ik dan toch ook weer niet. En dat heeft denk ik dan toch te maken met dat uiteindelijk niet helemaal op tafel ligt de whodunit, zeg maar. Dus dat de waarheid van dat we het niet helemaal kunnen beschrijven van wat is er nou gebeurd op die avond. Mm-hmm. En er wordt in die zin is er een soort scenario vanuit van het Openbaar Ministerie of Justitie. En er is een soort scenario vanuit, ja, we zou ik zeggen, de verdediging. Terwijl ik denk van ja, dat sluit het al vaak een beetje te veel uit. En er zijn misschien nog allerlei andere opties die eigenlijk besproken hadden kunnen worden. Mm-hmm.
En zou je daar de vinger of verschillende vingers op kunnen leggen, zodat we ook het gesprek kunnen voeren?
Precies, aantal punten
zit het in?
Nou, het zijn een aantal punten die ik denk volgens mij de belangrijkste zijn. Dus bijvoorbeeld dat DNA-bewijs en dat telefoontje. En wat voor mij denk ik belangrijk is om het verhaal met je rond te krijgen, is van hoe het dan zit met die zogenaamde stille getuigen die dan aanwezig zijn. Zeg maar de plaats van de lik zeg maar, is aangetroffen en hoe je daar het verhaal uit kunt reconstrueren wat er nou precies gebeurd is. En volgens mij zitten een aantal punten in die ik zowel met het verhaal van Lauwers vanuit verdediging als van de Openbaar Ministerie allebei niet kan rijmen.
Ja.
Dus daar zit dan zeg maar mijn twijfel. Zeg maar, allebei de kanten hebben niet zo'n compleet verhaal zodat ik tevreden bent van, we weten nu hoe het gebeurt.
Dus zeg alleen, het goed, jij bent sceptisch over de uitspraak van Ton, die zegt, Lauwers kan in ieder geval van tafel als verdachte. Over die conclusie ben ik sceptisch. En ik ben ook sceptisch over de conclusie, Lauwers heeft het gedaan.
Maar aan de kant van de verdediging heeft natuurlijk iets minder, daar ligt minder bewijslast, zeg maar. Die hoeft niet alleen maar eigenlijk laten zien van dat er genoeg twijfel is over dat Lauwers het niet gedaan heeft, toch?
Of, ik wil iets zeggen. Ja. Ik vind het een fractie naïef om te eisen dat er een een historische reconstructie komt van iets waarvan je kunt laten zien dat het niet gebeurd kan zijn. Dus als het zo kan zijn dat Lauwers niet gebeld kan hebben en de moordenaar heeft Lauwers de moordenaar, dus de Lauwers in het scenario van de OM, kan niet contact hebben gemaakt met met het basisstation. Dat kan hij niet. Nou, als hij dat niet kan, dan kan hij dus Lauwers niet zijn. Want Lauwers kon het wel. Ook al weet ik dan niet precies hoe die moordenaar wel heeft gemoord. Ja, daar kan ik dan niks aan doen. Dan had die moordenaar een briefje moeten nalaten. Maar ik weet in ieder geval dat Lauwers daar niet was. Ja.
Zijn we het even hierover eens, dit punt, Pepijn?
Zoals in de relatie van Tom, die kan ik helemaal volgen. Dan zitten alleen, er zitten van een paar dingen waar de details, waar ik dan zeg maar, die zijn toch belangrijk om die aannames in dat verhaal zeg maar een beetje te toetsen. Die ik dan zeg maar gewoon, als ik de boeken van Bas Haan lees en stukken, die ik dan net niet helemaal scherp krijg. En misschien Tom wel weet. Dus één, volgens mij het belangrijkste punt is dat hoe laat is Lauwers nou vertrokken uit Utrecht? Hè? Dat is volgens mij een cruciaal element in alle die bepaalde scenario's wel en dit niet mogelijk maakt.
Precies. En dat weten we, hè? Daar zijn Aben en ik het ook over eens. Dus dat is het punt. Dat is geen discussiepunt. We weten dat Lauwers zegt zelf dat hij heel laat aankwam. Dat hij net nog op tijd kon tekenen. Dus hij is daar om 7 uur ongeveer aangekomen. Dat als je volgens de beide berekeningen langs zijn weg te rijden, klopt daarmee. Dus dat is echt de beste bewijs wat je kunt hebben. Ja, het mooier was geweest als er een foto was genomen.
Je zei net dat er getuigen zijn omdat hij getekend heeft.
Dat zei hij, dat zei ik niet. Maar dat heb ik niet gecorrigeerd. Er zijn geen getuigen, maar wat er is, er ligt een intekenlijst en daar staat zijn naam op.
Ja. Nee, precies. Maar goed, we weten dus niet. Ja, we hebben dus niet exact wanneer die dan getekend heeft. Ik weet dus ook niet, dat kon ik dus ook niet vinden. Zo van vanaf wanneer lag die lijster bijvoorbeeld. Hè? Dus dat maakt het een beetje. En het zit hier beetje in minutenspellen zitten de ruimte, toch?
Ja. Dus een kwartier. Er zit een kwartier verschil. Ja, maar als je dat soort argumenten gebruikt, dan begin je langzamerhand eisen te stellen aan die niet reëel zijn. Ik kan ook een scenario bedenken waarin jij de moordenaar bent. En dan kun je hoog en laag springen en je ontkent dingen. Dat doet Lauwers ontkent ook. En je haalt al je kennis en vrienden erbij. Maar dat geldt niet, want het zijn kennis en vrienden van jou. Dus je kunt altijd een scenario maken. En dat kun je dus bij Lauwers ook doen. En bijvoorbeeld het scenario van de Hoge Raad, dat is veruit het sterkste scenario. Lauwers heeft gewoon heel laat in de avond, heeft ze rustig langs de A28 gereden, is misschien zelfs over Zwolle nog gegaan, en tegen 11:00 is hij gaan moorden. Ja, hoe kan ik dat weer leggen? Nou, behalve dus, en dan heb je die stille getuigen wijzen erop, de radiobode lag net klaar, er stond nog een vers glas orange juice, de fles wijn was nu niet aangesproken.
Het schort hing nog.
Dus het wijst erop, het speelt rond 8:30, 9:30. En het is niet. Maar ook daar kun je zeggen, ja, maar die avond had ze die schort laten hangen, want de film was zo spannend. Dus je kunt altijd argumenten bedenken waarom iets niet is. Maar als al die dingen in die richting wijzen, ja, dan heb je niet 100% zekerheid. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mij ten aanzien van jou. Ik heb ook niet 100% zekerheid dat jij niet de moordenaar bent. En dat is niet een reden voor mij om te denken van, nou, zou ik toch wat voorzichtig met die jongen zijn, want dat is toch potentiële moordenaar. Want we hebben hier 3 potentiële moordenaars zitten.
Dank.
Ik bedoel het maar aan te geven dat soort, als je dat eis je niet van in de medemenselijke situatie. Als je zo sceptisch bent, dan heb je gelijk. Hè? Maar dan moet je dus ook zeggen, dan wil ik er ook niet van Lauwers. Dan kan het iedereen het zijn. Hè?
Want dan gaat het hier natuurlijk even om mij terug te brengen.
Van jou weet ik niks, hè? Of wat jij die avond deed. Maar van Lauwers weet ik heel veel. Mm-hmm. Dus eigenlijk is Lauwers voor mij veel minder een kandidaat dan jij. Nou, dat is het doordenken van het scepticisme tot een absurde graad. Ja. Ik ben, ja,
laten we dit niet gaan gebruiken in de promotie van de podcast. Tom Derksen vindt dit en dat. Op dit moment toch eventjes terug, want daar gaat het nu steeds. Pepijn, jij bent scepticus. Jij krijgt foto's langs van UFO's en mensen die daar wilde verhalen over hebben. Je krijgt allerlei verhalen over vaccins en bij. Nou, noem het maar op. Dan heb je een bepaalde manier van denken die Ton volgens mij ook heeft. Hè, van ik ga gewoon onderzoeken. Ik ga niet uit van geloof. Ik ga niet uit van enthousiasme. Ik ga niet uit van
precies, ja.
Wie jij bent. Ik wil gewoon de feiten naast elkaar. Dat is het gesprek wat ik net de afgelopen 50 minuten ook met Ton heb gevoerd. En die trekt dan een conclusie. Het kan geen UFO zijn. Of in dit geval even, hè, het kan niet Lauwers zijn als dader. Wat is jouw belangrijkste inhoudelijke kritiek op die conclusie? Is dat dit punt of zit dat nog in andere punten?
Het belangrijkste is dat Lauwers helemaal zeg maar net zo verdacht of even onverdacht zou zijn als wij. Ik weet niet of dat gevoelsmatig is, zeg maar, als je het hele verhaal bij elkaar zet, dat daardoor komt dat je denkt, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ja,
moet je iets noemen, hè, langzamerhand.
Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Nee, maar het telefoontje zelf bijvoorbeeld. Hè, en,
wat is er mee, wat er mis met het telefoontje?
Nou, dat ik dus niet goed weet wat dat precies gedaan. Ik vind het het rare is dat hij. Nou ja, goed, even heel concreet, zeg maar, bij de telefoontje is dat hij. Dat had hij dan gepleegd hebben. De tijd weten we.
Ja.
Dat hij dat dan net gepleegd zou hebben nadat hij uit de file kwam. En het verhaal is natuurlijk een beetje. Het zit meer in dat zijn. Getuigenis over wat er gebeurd is, dat het een beetje veranderd is. Op zich is dat niet verdacht.
Hij is niet veranderd. De verhalen eromheen veranderen, okay. Maar zijn getuigenis verandert niet.
Ja, nou misschien zit ik daar dan door, misschien ook door Bazaan, zeg maar een boek of zo, af en toe een beetje op verkeerde spoor wordt gezet.
Ja, dat doet hij regelmatig. Ja. Dat is aantoonbaar ook gewoon dat hij.
Ja. Nou, dat zou kunnen hoor. Maar het beeld blijft zijn van, hé, dat verhaal over dat telefoontje is in ieder geval over op het moment waarop je het gepleegd zou hebben, is al een beetje veranderd.
Wat is er mis? Wat is het mis?
Nee, dat is op zich
want,
niks.
Maar waarom? Want daarvoor reed hij in een file. En ja. Die file die stond niet stil. Het was een hele langzame file. Dus dan moet je rijden allerlei auto's om je heen. Dan kun je niet auto rijden. Kun je heel moeilijk, want het is vlak voor je rijdt een auto, vlak achter je. Je moet voortdurend opletten of je kunt stoppen, niet stoppen. Als je door een file heen bent, dan pas heb je de tijd om rustig een belletje te plegen, want dan is het weg leeg. Dus dat argument klopt niet eens, wat je zegt.
Daar zit ik dan even over na te denken of dat klopt. Ik weet ook niet precies wat voor een soort telefoon hij in zijn auto had, hoor. Maar,
ja, Nokia, ja. Ja.
Dus, maar met een car kit of zo dan waarschijnlijk.
Ik weet niet hoe die dat deed, maar hij belde gewoon zoals het gaat. En waarschijnlijk gewoon met de anderen.
Ja. Maar zit hier dus jouw grootste frustratie misschien? Zo van, we hebben geen videoopnames, we hebben geen camerabeelden, er was niemand bij. Dus we kunnen nooit met 100% zekerheid achterhalen. En dat weerhoudt me er dan van om de conclusies van Ton te volgen?
Nou, de frustratie denk ik in het feit dat je in eerste instantie een logisch verhaal krijgt, zeg maar, van Bas Haan, zeg maar, wat je leest. Nou, dan kan ik grotendeels meegaan. Dan krijg je het leesje weer terug en dan wat Ton schrijft. En dat je toch net niet helemaal voor jezelf genoeg harde dingen hebt om uit te maken van, wat is hier nou precies gebeurd? Wie heeft hier nou precies gelijk in?
Ik geef toch heel simpel een argument. Ja. En natuurlijk, je kunt zeggen van, klopt dat wel? Dat kun je altijd zeggen natuurlijk. Daar kan ik niet teksten doen. Maar ik geef wel hele precieze argumenten. En, dus, er zijn een aantal punten achterin waar je van kan laten zien dat argumenten van hem niet kloppen. Maar daar kun jij niet checken, want dat is echt. Hè, dus ik kan me goed voorstellen dat je verkeerde ideeën over krijgt. Alleen je moet dan kijken wat zijn de argumenten uiteindelijk die hij geeft. En hij geeft dus wat argumenten over de financiën. En daar heb ik weerlegd, dacht ik. Ik heb niet alle gelegenheid gekregen om alles te weerleggen, maar in mijn boek doe ik dat. Hetzelfde geldt ten aanzien van het telefoontje. Laat ik zien wat er gebeurd is. In mijn vorige telefoontje, die 13 seconden, we weten zelfs wat hij gezegd heeft waarschijnlijk. Want hij heeft, 's ochtends was hem een vraag gesteld en dan moest hij even navragen. Dat belt hij op het lijn toe en er is een briefje gevonden waarop dat antwoord ook staat. Dus het is heel waarschijnlijk dat hij die vraag heeft gesteld. Ja, Wat kan ik dan nog meer doen? Dan dat ik het briefje niet kan tonen. Dat komt namelijk door de politie. De politie weigert het briefje te tonen. Nee, kun je niet mij verwijten dat ik dat briefje niet kan laten zien.
Nee, er is ook meer frustratie. Van een aantal dingen die jouw verhaal dit heel sterk zouden kunnen ondersteunen. Nog extra, denk ik. En dus dat de politie van alle kanten mis heeft gedaan. En ook in het begin van de allereerste instantie van dat onderzoek. Denk van ja, hadden ze dit nou maar even goed op de foto gezet of dat. Dan hadden we meer geweten. En daar zit meer de frustratie. Want dat je net niet. En nou goed, het de grootste vraag voor mij zit. Zeg maar echt. Wat is er nou precies gebeurd tussen net voor 8 en tot dat telefoontje? Wat heeft zij precies gedaan? Ja. En,
waarom is dat relevant wat zij heeft gedaan? Zij is helaas vermoord. Dat is sneu.
Ja, dat maakt.
Maar wij moeten kijken. We hebben het alleen over de vraag, wat heeft Lauwers gedaan? Niet over wat zij heeft gedaan. Ja, en als ik kan laten zien dat Lauwers daar niet geweest kan zijn in Deventer. Ja, dan heeft hij de moord niet gepleegd. En hoe het dan wel gepleegd is, ik ben dan nog speculatief bezig geweest op jouw vraag. Maar dat je proefde mijn terughoudendheid al. Omdat ik denk van ja, dat weet ik niet. Maar als je iets wil noemen, dan zou je het zien. Maar ik kan in elk geval laten zien dat Lauwers het niet gedaan kan
hebben. Ik heb het puur op tafel gelegd vanuit het gevoel wat veel mensen zullen hebben. Het is zo frustrerend dat we niet de dader hebben.
En ik denk ook dat het een goede vraag uiteindelijk is, want er is informatie in het dossier waaruit blijkt dat er wel degelijk allerlei gevaren voor haar eigen gevoel dreigden.
Precies. Maar zou je toch kunnen uitleggen, Pepijn, jij zegt dus dat tijdstukje ergens voor 8, zeg maar, tot die moord, dat stuk, dat maakt voor mij het onduidelijk. Wat maakt dat je, dus jij zegt die informatie heb ik niet, en wat maakt dat jij die informatie niet hebt, dat dat voor jou Lauwens verdacht maakt?
Niet eens per se Lauwens verdacht. Dat ligt een beetje aan wat de uitkomst is van wat dat gebeurt. Het kan ook heel goed zijn dat het helemaal vrij pleit, zeg maar, in mijn ogen. Dat
hij is vrij gepleit. Het is niet de vraag. Ja. Je moet argumenten. Je kunt niet net teruggaan en net doen of je niet geargumenteerd hebt.
Nee, maar goed. Aan de ene kant, zeg maar, waar ze wordt vanuitgegaan dat zij heel structureel, hetzelfde, routinematig eigenlijk zou optreden. Want daar wordt ook vanuit de politie vanuitgegaan. Van zo komt de politie ook uit tot van nou, ze moet kort naar dat telefoongesprek vermoord zijn.
Zeker.
Alleen zit er in voor mijn gevoel een gat tussen van ja, ze heeft een glas jus d'orange erop neergezet. Er zit een stoel klaargezet. Ze heeft een schort. En ze was. Dat wordt dan uitgelegd als ze heeft, was nog niet klaar in de keuken. Dus ze heeft 8 uur journaal gekeken. Met 8 uur journaal houdt op 8:25 of
zoiets.
Ja. Dan zit er nog iets van 11 minuten zeg maar, tussen. En tot dat telefoontje.
Ja.
En ik vind ja.
Waar heeft ze op zitten wachten?
Wat is er gebeurd? Ze kan niet hebben zitten wachten. Want Lauwers had niet gezegd van ik ga om 8:30 waar bellen. Dus er is iets geks. Of ja, bij mij is dat zeg maar een cruciaal element in van de whodunit uiteindelijk. Als ik alles met je bij elkaar leg.
Als de whodunit is het een ongelooflijk slecht geschreven stuk. Ik bedoel, de dader weten we niet. Dus voor een whodunit is dat een heel beroerde uitkomst.
Ja.
Maar dit is niet een whodunit, dit is who hasn't done it. En die versie is de conclusie, Lauwers heeft het in elk geval niet gedaan. Mm-hmm. En dat jij te ontevreden bent over de whodunit, ja, dat kun je Lauwers niet kwalijk nemen.
Nee, dat doe ik ook niet.
Je blijft twijfels over hem hebben. Dat wil ik dan kijken. Ja. Heb je argumenten ervoor of heb je alleen twijfels?
Kijk,
dan is een emotie dat ik niet van jou verwacht, eerlijk gezegd.
Je bent ook een mens. Ja, je bent ook een mens. Dat is. Dat blijft de twijfels en. Op bepaalde dingen ben ik het gewoon helemaal met je eens. Want ik had dat ook ergens opgeschreven.
Maar je bent ook eens dat het niet, dat hij niet in de moordenaar is. Ik bedoel, dan de rest wil ik best met je over discussiëren.
Mag ik er een metafoor in gooien?
Ja.
We hebben ook in een eerdere podcast, jij maakt het wel eens mee, iemand stuurt jou een foto op van een UFO. En ik zag daar zoiets raars. Ik heb mijn camera gepakt. Ik heb de opnames van. Nou, jij hebt daar toen een enorm prachtige analyse gemaakt. Daar hebben we in een van de podcasts over gesproken. Die vond ik indrukwekkend. Hoe je met een bepaald programma de alles hebt gered. Nou, en jij komt dan tot de conclusie. Nou, ik heb een keurige verklaring. Het is een ster. En dat was, ik weet de naam niet meer. Maar het is die ster. Dit is een veel plausibelere verklaring dan een UFO. Jij weet ook hoe het aan de andere kant van de lijn werkt. Die persoon zal bij hoog en laag. Ja, maar het was toch ongelooflijk wat ik heb gezien. Is dat een beetje het gevoel wat hier misschien nu ook een beetje speelt?
Wat wil ik wel zeggen? Kijk.
Maar dan ben ik wel degene die de UFO wil leggen.
Nee, dat snap ik. Jij bent dan de papa.
Als Lauwens het gedaan heeft, hè, als hij dat gedaan heeft, dan klopt het verhaal van het OM, zeg maar, is volstrekt ontoereikend om mij daarvan te overtuigen. En dat is nu het geval. Ja. Maar goed, OM houdt dus ook een beetje ergens een beetje naar achterin van, ik kan het ook veel later geweest zijn. Dat ben ik met Ton eens. Ja, dat kan dus voor iedereen. Ja. En dat is ingewikkeld. En dan is hij alleen, zeg maar, in die zin een meer verdacht dan wij twee, denk ik. Omdat hij haar al kende en wist hoe hij er moest komen. Hè? Dus daar zit ik eigenlijk een beetje van. Dus ik zoek naar. Zeg, om hem echt uit te sluiten, zou ik dus graag willen weten hoe het gebeurt in dat tijdstip.
Nee, maar je hebt toch geen last van dat als je niet weet wie het is, dat je niet iemand kunt uitsluiten?
Dat je hem niet helemaal kon uitsluiten volgens het scenario dat hij er nog later nog is geweest. Daar zei je net toch ook van?
Zelfs dat verhaal klopt niet. In die zin. Er is een scenario denkbaar dat je hem laat rijden. En zo kun je heel veel mensen laten rijden.
Dus in die zin kun je niet 100% uitsluiten. Maar goed, hij wordt dan niet meer verdacht dan
anderen. Hij wordt niet meer verdacht dan andere mensen.
Binnen een marge. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen in die hem meer verdacht maken dan ons. Vanuitgaat dat het toch een bekende moet zijn geweest die binnen is gelaten.
Ja, dat denk je dan. Maar dat sommige mensen, dat is ook maar een gedachte, zal ik maar zeggen. Dat kan je ook. Ze wordt gebeld en die keer deed ze wel open. Ik bedoel, ik kan altijd iets bedenken. Dus we raken echt in de sfeer van speculatie. En daar kun je hele spannende verhalen over schrijven. Maar het gaat wel over hier iemand die veroordeeld is, die daar nog steeds last van heeft. Heb ik zoiets van, ik zou bij God niet weten waarom ik het gedaan zou kunnen hebben. Ja, wel in de zin van kunnen van logisch. Er zijn logisch mogelijke werelden waarin hij het gedaan heeft. En er zijn logisch mogelijke werelden waar ik het heb gedaan en waarin jij hebt het gedaan. Ja. Maar in deze empirische gegevens wijst alles erop gewoon, echt alles, dat hij het niet heeft gedaan.
Ik ben blij dat ik in ieder geval in deze laatste speculatieronde ben uitgesloten van Moor. Pepijn, tot slot is er nog Eén punt waarvan je zegt, dat wil ik echt nog even toch aan Ton voorleggen. Want op een gegeven moment kun je ook tot de conclusie komen van, dan zitten we net ander spoor.
Dat is een beetje te maken met die reactie van Abe, denk ik, zeg maar, op jouw analyse eigenlijk. Ja. Hè? Want jij zegt van, we zijn het over eens dat over die route die dan aflegt.
Het tijdstip van vertrek.
Ik heb dat iets anders gelezen. Dat hij zegt van, eigenlijk gaat hij erin van, dat alibi is niet zeg maar per se telefoon zelf, maar dat hij kennis had over die file waar hij dan in zou zitten. Dat is eigenlijk
dat is het andere. Kijk, wat Aben doet was voor een verschrikkelijke verrassing voor mij. Eerst zijn we het aan het discussiëren en dan zegt hij, ik denk toch wel dat hij gewoon in de file heeft gestaan. Dan denk ik, daar is gedomme de hele tijd een ruzie over geweest. Daarom is hij veroordeeld. En nu wordt terloops gezegd, die file die heeft er wel gestaan, heeft hij over gestaan. Dan bedenkt hij dus inderdaad nog een andere route, een soort sluiproepen voor hem.
Die vind ik zelf ook heel erg ongeloofwaardig.
Nee, die sluiproepen kun je ook uitsluiten. Om dezelfde reden, namelijk dat hij 18 minuten nog steeds. Hij zegt binnen 10 minuten of zoiets, dan is hij er binnen. Maar in die 18 minuten, vertraging, was hij er nog niet. Dus ook binnen zijn sluiproute, hoe onwaarschijnlijk op zichzelf al, kan Lauwers niet op tijd daar zijn geweest. Ja, dus dat heeft hij
dat niet.
Heeft hij, maar ik heb er niet op kunnen reageren, want dat is gewoon weer na de tijd, is dat tegen mij gezegd. Maar
Ik vond die reactie. Ik heb hem zo opgevat. Aberg zegt van. Dat DNA, dat wordt dan een beetje voorbij gelopen eigenlijk. Hè? Van, meneer Derks heeft helemaal niet geen DNA-specialist. Dus daar hoef ik eigenlijk niet op in te gaan. Dat vond ik een beetje raar. Want ik vind op zich dat punt over dat onschuldige scenario en schuldscenario. Vind ik een logisch verhaal. En dat zou je toch moeten bespreken op een of andere manier. En maar dat file verhaal heb ik een beetje gedacht van, nou, weet je, dat Abe precies bedenkt van, nou, ik ga grotendeels met de verdediging, zeg maar, mee. Maar zelfs dan nog vind ik iets van dat hij het nog gedaan kan hebben. Ja, en, ja. Dus is het niet van belang, dat hele verhaal. Zo heb ik het opgevat.
Ja, nou, en Abe schrijft fantastisch. Ja. Abe schrijft echt fantastisch. En hij is ook de enige die geen spelfouten heeft in zijn stukken. Ja, dat is echt, en zelfs in die 1340 pagina's in de zaak van bij bezin, geen spelfouten. Maar het zijn wel leugens die erin staan en bedrog. En dit gaat precies om dezelfde zaak. Dus hij, eerst word je op het verkeerde been gezet en daarna laat hij toch de andere kant rijden. Die weg op zichzelf is ongelooflijk onwaarschijnlijk. Want hij laat hem midden door de stad heen rijden. En langs een weg waar hij nog nooit heeft gereden. Een weg die hij waarschijnlijk nooit kent. Terwijl heel bekend is dat Lauwers altijd de bekende weggetjes reed. Maar zelfs als je dat allemaal aanvaardt, dan zie je gewoon dat hij nog steeds die 18 minuten achterover heeft gedrukt. En die 18 minuten die werken zich ook hier. Ook zelfs langs die slijpweg komt hij er niet.
Zullen we langzaam naar een einde gaan toewerken? Ja. Of is er nog iets waarvan je denkt, dat moet alle luisteraars nog horen?
Ja, uren volgens mij over doorpraat. Nee, maar dat is volgens mij een beetje het frustrerende, deze hele zaak. Er zijn genoeg redenen om zeg maar, om die zaak, ja, op een of andere manier toch alle ins en outs met allerlei betrokkenen en deskundigen te bespreken. Om toch iets dichter bij die waarheid te komen. Ja. En de manier waarop het nu zit, dat het bij de Hoge Raad, dat je een novum moet hebben. En dat ze best wel ruimte hebben om te zeggen van, dit is wel of geen novum.
De Hoge Raad heeft daar een bepaalde trucs voor.
Ja, dat vind ik dus frustrerend, want dan komt het niet verder. Want dan blijft het een beetje op een soort, ja, logica-spel van, is het voldoende aard om de zaak te heropenen? Maar ja. dat zit niet, zeg maar, meer echt het waarheid zoeken achter. En dat is misschien één vraagje dat ik misschien tot slot wil zeggen. Toen die zaak, zeg maar, uiteindelijk de Hoge Raad in eerste instantie wel die herziening had gedaan. Hè? Dan met die geurproef en dat mes.
2002.
Toen is die zaak, zeg maar, toen heeft de Hoge Raad gezegd, oké, het moet weer terug
naar een hof.
Maar,
ja.
maar
ja.
dan is het naar het hof. En het is niet meer naar een nog lager niveau. Ja,
dat is altijd zo.
Het is altijd zo. Ja. Maar daar zit volgens mij toch een groot probleem, want dan kom je bij het hof en dan wordt dat toch nog, zeg maar, opnieuw bewijsmateriaal, bijvoorbeeld van de DNA,
ja.
waar je, als daar iets mis is, eigenlijk een normaal hoger beroep tegenover zou willen instellen. En ja, dat kan niet in deze kwestie.
Nou, kijk, de Hoge Raad is al heel genereus dat je de kans krijgt om het één keer aan te tonen.
Ja. Ja.
Want de Hoge Raad ziet liever dat je helemaal niet geen enkele kans krijgt. Dus dit is, maar dit ligt gewoon in de wet vast. Dus dat het gaat naar een hof terug.
Dat is
overal zo.
Ja. Ja. Tot slot ook aan jou nog iets finaals wat je kwijt wil over dit gesprek in deze podcast.
Een opmerking nog. Dat gaat over deskundigen. Het is een soort illusie dat DNA-deskundigen deskundig zijn, alleen deskundig zijn op die analyse van hun uitslagen. Kijk, ik en jij waarschijnlijk ook kan absoluut niet DNA-experimenten doen. Maar als je één keer DNA-profielen hebt en je hebt de locaties, dan is het iets wat iedereen met gezond verstand kan bekijken. Zit het inderdaad op de gerelateerde plaats of niet? En het is natuurlijk volstrekt onzin om te zeggen van, je bent geen DNA-deskundige, dus je kunt dat niet zien. Nee, natuurlijk kunnen we allemaal zien. En daarom had ik ook gehoopt dat andere mensen het ook konden zien. Maar ja, het grote probleem is dat mensen het liever toch de andere kant op kijken.
Maar mag ik daar nog één vraagje over stellen? Want dat de delict-gerelateerde plaats heeft. Heeft de Openbaar Ministerie of Justitie, hebben die precies aangegeven van wat zij als die plekken beschouwden op die blouse?
Nee, ze zijn niet gek.
Ze hebben ze voor niet gezegd.
Natuurlijk zeg je dat niet. Je zegt met voor de rechter gewoon, dit zijn delict-gerelateerde plaatsen, meneer de rechter. En dat zeggen ook deze mensen. En die weten het, want dat zijn DNA-deskundigen. En ja, dat is gewoon een immuniseren. Want alles wat er is, is delict-gerelateerd. Dus wat je zegt is, we hebben DNA gevonden op de voorkant van de blouse. Ja. Dat wisten we al. Ja. Maar waarom is dat belastend? En waarom is het van de moord en niet van de ochtend? Nou, en daar geef ik een antwoord op.
Ja. En nogmaals, die plaatjes staan in jouw boek.
Ja, ja. Dank je.
Mogen we misschien, we zullen ook een linkje plaatsen, hoor, de titel van je boek nog eventjes.
Ja, laat ze allemaal het boek kopen ook.
Heel graag. Tom heeft geheel belangeloos aan deze podcast meegewerkt. Ontving er geen vergoeding voor. En wij kregen wel een stroopwafel van hem.
Dank je wel. Ja, goed dat je... Van mijn vrouw.
Ja, heel goed. Maar hoe heet je boek?
En de tweede dadelijk nog.
En de tweede ook nog. Lekker, Tom. Hoe heet je boek? Nog één keer voor de helft.
De Deventer karaktermoord.
De Deventer karaktermoord. Heel veel dank nogmaals aan wetenschapsfilosoof Tom Derksen. Ook heel veel dank aan Skepsis bestuurslid Pepijn van Erp voor dit gesprek. En lieve mensen, jullie allemaal uiteraard dank voor het luisteren naar deze Skepsis podcast special. We horen uiteraard graag uw feedback. En u kunt uiteraard zelf ook thema's blijven aandragen. Mijn naam is Richard Engelfried, ik was uw presentator. En over één ding zijn wij nooit sceptisch. En dat is het verschijnen van de volgende Skepsis podcast. En daarom graag tot een volgende keer.